Gemeente, het was de bedoeling dat dominee Van Kampen voor u zou voorgaan, maar omdat hij verhinderd is, heeft hij aan mij gevraagd deze dienst in uw midden te willen voorgaan. Ik ben dominee Paul uit Dirksland. Laten we nu vragen om de hulp van onze God. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zing met Psalm 93, de versen 1 en 4. De Heer regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkt, omgord met heerlijkheid. Psalm 93, de versen 1 en 4. Gemeente, nadat we zo gezongen hebben over de macht van God, willen we dat ook belijden met de woorden van de 12 artikelen. En zingen wij daarna uit het gebed des Heren de versen 8 en 9. De bede of God ons wil verlossen van de macht van de boze. Verlos ons uit des bozen macht, bescherm en sterk ons door uw kracht. De versen 8 en 9 van het gebed des Heren in aansluiting op onze geloofsbelijdenis die wij van de vroegchristelijke kerk gekregen hebben en waarmee we de eeuwen door steeds beleden hebben wie onze God is. En beleiden wij dat ook met ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we de Heere een zegen vragen over deze dienst. Heere, zo mogen wij het zingend belijden. U zij de lof in eeuwigheid. Omdat u zo groot en zo machtig en zo heerlijk bent. Uw macht is groot. Uw macht is groter dan het bruisen van de wateren, van de geweldige golven, waarmee mensen van onder de indruk kunnen zijn. U bent de schepper van hemel en aarde. Heer, u bent zo groot en zo machtig. En hoe meer wij daarover nadenken, des te kleiner kunnen wij ons voelen. Maar we kunnen ook onder de indruk zijn van uw heiligheid. En dat u met de zonde niets van doen wilt hebben. En wat kunnen wij ons dan ook nietig voelen en klein. En dat we wel zouden willen wegkruipen voor u. Omdat we weten dat ons leven niet is zoals u het bedoelt. Omdat in ons leven de zonde steeds weer naar voren komt. Maar Heere, wat een wonder dat u vanavond ook weer naar ons vraagt en ons uitnodigt om samen te komen als gemeente in uw huis. En dat u het zelf zegt. Zoek mijn aangezicht. En Heere, dat doen wij dan. Wij komen tot u in het gebed. En wat een wonder dat u, de hoge, machtige God, aandacht hebt voor ons. En dat u, de heilige God, om wilt zien naar ons, onheilige mensen. En dat u met uw evangelie tot ons komt. Dat u ons opzoekt in onze verlorenheid. Dat u wel weet dat we ons niet kunnen redden en voor u niet kunnen bestaan. Maar dat u juist daarom uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus, gezonden hebt. Heere, u zij de lof in eeuwigheid. Want wat kunnen we anders doen dan maar stamelen van uw grootheid en uw goedheid. En als we daar dan ook voor mogen zingen, Heere, dan willen we u de eer en de dank toebrengen, omdat u dat waard bent. En nu zijn we vanavond samengekomen. We zijn dat zo gewend als gemeente, maar achter die gewoonte zien we uw nodiging. En daarom, Heere, we verwachten het ook deze avond en deze dienst alleen van u. Want onze gedachten kunnen alle kanten uitgaan. En we kunnen zo vervuld zijn met alles behalve uw woord. En we kunnen zo twijfelen aan uw genade. En we kunnen zo ongelovig zijn. En zo moedeloos. En dat het toch niet voor ons is en dat we er toch niets aan hebben. Maar Heere, doorbreek dat. Doorbreek al dat negatieve. Doorbreek al de verkeerde gedachten. En verbreek al de werken van de Satan. Want we mogen weten dat u zelf in ons midden bent, naar uw eigen belofte. Maar het is de werkelijkheid dat de duivel er ook is en probeert alles te verstoren wat van u is. En Heere, als we dan uw woord mogen opendoen en de geschiedenis lezen, waarbij de macht van de duivel blijkt, maar ook dat de macht van de Heer Jezus Christus veel groter is. Doe ons dan moed scheppen. Doe ons dan vol vertrouwen opzien naar u. En doe ons vertrouwen op u in alle omstandigheden. Heere, wij kunnen onszelf niet helpen. Wij kunnen onszelf niet bekeren. Wij kunnen onszelf niet richten tot het leven zoals u dat bedoelt. Maar u hebt toch de Heilige Geest gegeven. En die gaat door om mensen te vernieuwen en te veranderen. Uw macht is toch groter dan die van uw tegenstander. Heere, betoon dan ook deze avond uw macht en uw majesteit. Doe het onder ouderen en jongeren. En dat we mogen zien dat de dienst van deze wereld voorbij gaat. En dat de dienst aan de Satan een vreselijke dienst is. Maar dat het een heerlijke dienst is om u te dienen. Heere, leid ons dan door uw woord en door uw Heilige Geest. En wil verblijden door uw daden. Gedenkt u ook allen die met ons meeluisteren, die met ons verbonden zijn en niet op kunnen komen. Heere, wil hen ook nabij zijn, ook in hun situatie thuis of waar ze ook verblijven. Zegen uw woord overal waar het gebracht wordt. Ook het zendingswerk en het evangelisatiewerk. En waar gewoon uw gemeente bijeenkomt. Wat eigenlijk helemaal niet gewoon is, maar een groot wonder. Heere, doe zo uw koninkrijk komen over heel deze wereld en verbreek de werken van de Satan. En Heere, als wij dit alles aan u vragen, dan is dat niet voor het eerst. Maar u hoort zo graag onze stem en u hebt zo graag dat we alles bij u brengen om het in uw hand te geven, om de afloop ook in uw hand te laten, om te weten dat het goed is wat u doet. En zoals we dat dan ook gezongen hebben, dat u ons helpen wilt en kunt, die in uw Zoon verhoring gunt. Heere, dat wonder kunnen we niet op. Maar daar willen we u de lof en de dank voor toebrengen. Dat u naar mensen stemmen wilt luisteren. Niet om ons, maar ondanks onze zonden. Alleen om uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. O Heere, dat Hij dan centraal mag staan. En dat u dan ook in heel deze dienst de eer en heerlijkheid zult ontvangen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing vindt u allereerst in het evangelie naar Marcus. Marcus 1, de versen 21 tot en met 34. En vervolgens lezen we een gedeelte uit Efeze 6. Marcus 1, vanaf vers 21. En zij kwamen binnen Capernaum, en terstond op de Sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde, leerde hij. En ze versloegen zich over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. En er was in hun synagogen een mens met een onreine geest, en hij riep uit, zeggende: laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige God. En Jezus bestrafte hem, zeggende: zwijg stil en ga uit van hem. En de onreine geest hem scheurende en roepende met een grote stem ging uit van hem. En ze werden allen verbaasd, zodat ze onder elkaar vraagden, zeggende: wat is dit? Wat nieuwe leer is deze, dat hij met macht ook de onreine geesten gebiedt en zij hem gehoorzaam zijn? En zijn gerucht ging terstond uit in het gehele omliggende land van Galilea. En van stonden aan uit de synagoge gegaan zijnde, kwamen zij in het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. En Simons vrouws moeder lag met de koorts. En terstond zeiden zij hem van haar. En hij tot haar gaande vatte haar hand en richtte ze op. En terstond verliet haar de koorts en zij diende hen lieden. Als het nu avond geworden was toen de zon onderging, brachten zij tot hem allen die kwalijk gesteld en van de duivel bezeten waren. En de gehele stad was bijeen vergaderd omtrent de deur. En hij genas er velen die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren. En wierp vele duivelen uit. En liet de duivelen niet toe te spreken, omdat zij hem kenden. De tweede schriftlezing is Efeze 6, de versen 10 tot en met 19. De geestelijke wapenrusting. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Het doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat ge kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, tegen de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat ge kunt weerstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid, en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid, en het zwaard des geestes, hetwelk is Gods woord, met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen, en voor mij, opdat mij het woord gegeven worde in de opening mijns monds, met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Tot zover deze schriftlezing. Voordat we in de prediking stillopen te staan bij het bezoek dat de Heer Jezus brengt aan de synagoge van Capernaum, gaan we zingen uit Psalm 124. En daarvan zingen we alle vier de verzen. Dat Israël nu zeggen: blij van geest, indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, toen s vijands Heer een aanval werd gevreesd, niet had gered. Wij waren lang vergaan. Psalm 124. U krijgt ook gelegenheid uw gaven te geven. De eerste rondgang is voor de diaconie. De tweede en derde rondgang voor de kerkvoogdij. De catechisatie. Deze week wordt er weer gewoon catechisatie gegeven aan alle groepen. Woensdagmorgen is er weer een koffieochtend. Het thema is dit keer vriendschap. Alle vrouwen uit de gemeente en een ieder die belangstelling heeft is van harte welkom. Vanaf 9 uur staat de koffie klaar. De aanvang is om 9:30. Zaterdagavond 14 januari is er weer een psalmzangavond. De aanvang is om 7:30. De collecte is deze keer bestemd voor de reparatie van het dak van de kerk. En morgenavond vergadert de mannenvereniging. Voor de pauze wordt er een inleiding gehouden over nummer 20. En na de pauze is er bijbelstudie uit het nummer van de hervormde vaan van september 94. Alles bij leven en welzijn. Tot zover de mededelingen. En we gaan dus zingen uit Psalm 124, alle vier de versen. Gemeente, de tekst voor de prediking van vanmorgen vanavond vindt u in Markus 1, de versen 25 en 26. En Jezus bestrafte hem, zeggende: zwijg stil en ga uit van hem. En de onreine geest, hem scheurende en roepende met een grote stem, ging uit van hem. En we mogen dan stilstaan bij Jezus' overwinning over duivelse machten. Gemeente, kort nadat de Heer Jezus in de openbaarheid is getreden in Israël en hij zijn discipelen geroepen heeft, gaat hij naar Capernaum. En op de Sabbat, de rustdag, gaat hij, net als de andere mensen, naar de synagoge. Dat was zijn gewoonte. Een goede gewoonte om op de dag des Heren samen te komen met anderen in het huis van God. Er is ook een man die diep ongelukkig is. Een man met een onreine geest die op die Sabbatdag ook naar de synagoge gaat. Ja, misschien hebben andere mensen het niet direct aan hem gezien. En als wij elkaar zien, dan weten we ook niet wat er allemaal in ons leeft. Maar er kan een grote verscheidenheid van mensen in een synagoge zijn of in een kerk, zoals bij ons. Mensen met vreugde en blijdschap, maar ook mensen met heel veel pijn en verdriet. Ook een man die er diep ellendig aan toe is. Een man met een onreine geest. En als we zo die geschiedenis lezen, dan schrikken we er eigenlijk een beetje van. Ik stel je voor dat zulke mensen bij ons in de kerk zouden zitten. Stel je voor, zo'n persoon als in deze geschiedenis, je zal er maar naast zitten. Ja, we huiveren eigenlijk een beetje terug. En toch, gemeente, het gaat er in de kerk niet om dat we daar alleen maar naartoe gaan als we precies alle regels weten en ons aanpassen. Maar het is eigenlijk net als in een wachtkamer van een dokter. Daar zitten toch zieke mensen. Wel, naar de kerk komen ook zieke mensen. Mensen die genezen moeten worden. Mensen die ziek zijn, ja, niet altijd naar het lichaam, maar ook naar de ziel. En deze man, diep ongelukkig, omdat een onreine geest in hem was, hij gaat ook naar de synagoge. Wellicht zoals hij gewend was om te doen. En hij hoort erbij. En vandaag zal blijken dat de macht van de Heer Jezus zo groot is dat hij bevrijd kan worden. Laten we niet gering denken van de macht van onze God. Ook al is de Heer Jezus niet lichamelijk in ons midden vanavond. We hebben beleden dat hij zit aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Maar van daaruit ziet hij ons en kent hij ons. En weet hij wat u en jij en ik nodig hebben. Laten we veel van de Heer verwachten. Dan mogen we door bemoedigd worden vanavond in de geschiedenis die we mochten lezen. In de dienst in de synagoge van Capernaum, waar het in Markus 1 over gaat, mocht de Heer Jezus het woord voeren. Dat was op zichzelf niet zo bijzonder, want in Israël had elke volwassen man die voldoende kennis had van het woord van God en wiens leven onbesproken was, het recht om in een samenkomst in een synagoge het woord te voeren. De gewone bezoekers van de dienst hadden, om zo te zeggen, toen meer rechten dan bij ons, omdat bij ons alleen predikanten en kandidaten voorgaan. Maar vanuit het algemene recht dat mannelijke leden ook het woord mochten voeren, krijgt ook Jezus het woord van de overste van de synagoge. En de heer Jezus zal uit de schriften gelezen hebben en is toen het woord gaan verklaren. Hij heeft dat gedaan op een wonderlijke, directe manier. Want hij sprak met goddelijk gezag. Nee, hij sprak niet zoals die rabbijnen toen gewend waren, die allerlei meningen ten beste gaven en overwegingen. Van rabbi A zegt het zo en rabbi B zegt het weer anders. En hij legde ook niet de nadruk op alle wetten en regeltjes waar ze zich vooral maar aan moesten houden. Jezus spreekt heel anders. En uit het verband kunnen we opmaken, met name uit vers 15, dat hij gesproken zal hebben over het koninkrijk Gods. Het koninkrijk Gods is aangebroken. Bekeert u en gelooft het evangelie. En de mensen verbazen zich, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. De schriftgeleerden konden allerlei meningen de revue laten passeren. Maar die konden niet zeggen dat het koninkrijk Gods aangebroken was. Maar deze Jezus wel. En zo stelt de heer Jezus de mensen voor een beslissing. Het koninkrijk is gekomen in hem. Gelooft het evangelie. Bekeert u. Het moet anders worden in uw leven. U mag niet hetzelfde blijven. En de mensen voelen het. Dit woord is anders dan anders. En wellicht dat ze zich ongemakkelijk gaan voelen. Want dit woord is persoonlijk tot hun gericht. Ze moeten kiezen. Ze kunnen niet volharden in hun oude leven. Het moet anders worden. Ja, algemene beschouwingen, dan kun je knikken, die kun je over je heen laten komen. En het is mooi gezegd of het is minder mooi gezegd. En je kunt weer naar huis gaan en dezelfde blijven. En dat is noods dat je toch nog weer een beetje meer je best doet om de wet te onderhouden. Maar dit, ze moeten kiezen. Dit woord is waar of niet, maar als dat waar is dat het koninkrijk Gods gekomen is. Wel, dan moet het in hun leven anders worden. Ja, gemeente, dan kan het een heilzame zaak zijn als er onrust ontstaat in de gemeente. Als er onrust ontstaat in de gemeente vanwege de kern van het evangelie. Want wij kunnen ook ingedut raken. Wij kunnen ook denken, nou, dat is inderdaad een goede gereformeerde bondsprediking. Of een beetje aan de lichte kant, een beetje aan de zware kant. En we beoordelen dat zo allemaal. En we gaan weer naar huis en we gaan weer over tot de orde van de dag. We kennen de boodschap in feite al. We weten al wat het evangelie inhoudt. Maar als we ons even proberen te verplaatsen in de situatie daar in de synagoge. En die lijn doortrekken. Dan is dit het evangelie dat Christus vanavond in ons midden is. En ons aanwijst met de vinger. Jij, u, bekeert u en gelooft het evangelie. Want het koninkrijk Gods is aangebroken. En als je dat zo stelt, dan komt de reactie. Ja, maar dat kan ik toch zomaar niet. En geloven kun je toch niet zomaar. Dan komen we in de verdediging. Want dan voelen we het, dit woord komt dichtbij ons. En dan is het of buigen voor dat woord, of dat we ons gaan verzetten. Dan komt het woord heel dichtbij. Hoe directer de prediking, des te meer reacties komen er. Positieve reacties en negatieve. Hoe directer de prediking is in de navolging van Christus, des te meer worden de harten geraakt door de werking van de Heilige Geest. En hoe gaan we dan mee om? Met die prediking die wellicht velen van ons al 10 of 30 of 60 jaar gehoord hebben. Beoordelen we hem alleen maar op de buitenkant? Of mogen we vanavond dat woord Gods horen, dat we weten, de Heere bedoelt mij. Heel persoonlijk. Hij wil in mijn leven komen. Al heb ik hem nog zo lang buiten gesloten. Gemeente, het is nog niet te laat. Buig u neer voor hem. En geef u over aan koning Jezus. In ieder geval in de dienst waarin de Heer Jezus voorgaat. Is er één man die zich flink ergert. Die er niets van hebben moet van de boodschap die gebracht wordt. Dit heeft hij nog nooit gehoord. En midden in de preek die de Heer Jezus houdt, ja, kan die man zijn mond niet meer houden en schreeuwt: laat af, houd op, stop ermee. Ja, dat vinden we maar brutaal. Een man die Jezus durft tegenspreken, maar hij kan zijn mond niet houden. Wat hebben we met u te doen, gij Jezus Nazarener? U komt toch uit Nazareth? Nou, blijf daar dan. Wat hebben wij hier in Capernaum met u te maken? U bent hier toch ook maar een vreemdeling? Laat ons hier zoals we zijn en blijf maar in Nazareth. Stop ermee. Het is wat. Zo'n ordeverstoring. Na afloop van onze kerkdiensten heeft de ouderling van dienst in de consistorie ook een dankgebed. En heel vaak in een dankgebed dankt de ouderling van dienst dat de kerkdienst ongestoord mocht verlopen. En in zekere zin kunnen we er altijd heel dankbaar voor zijn. Wij hoeven niet bang te zijn voor inval van de politie of van het leger die onze dienst verstoort. Er mag er dankbaarheid zijn. Maar in ieder geval, hoe men dat daar ook gewend was in de synagoge, daar ging het niet rustig toe. Daar verliep het niet in goede orde, maar was er wanorde. Nee, deze man die zit niet op zijn gemak onder de prediking van Christus en dan komt het verzet naar boven. Ja, ook kerkmensen kunnen brutaal genoeg zijn om door de week de zonde te doen. Mensen kunnen het stiekem niet zo nauw nemen met hun eigen huwelijk bijvoorbeeld. En het houden met een man of een vrouw van een ander. Of mensen kunnen heel oneerlijk zijn op financieel gebied. En dan toch keurig in de kerk zitten zondags. Niets aan de hand. Gewoon het volle borst meezingen. Dat kan. Maar deze man, die wordt geraakt. O, wij als de schriften opengaan, als het woord Gods ons aanwijst. Gij, zei die man, u, jij bent schuldig. En of we buigen, we knielen, of we verzetten ons. Maar deze man die wordt zo geraakt, hij verliest zijn zelfbeheersing en zijn evenwicht. Want als deze boodschap van Jezus waar is, dan moet er wat veranderen. Dan moet er heel veel veranderen in zijn leven. Dan moet die geest die er in hem is eruit. En moet een andere geest met een hoofdletter in hem komen. Deze man, die kan het licht niet verdragen. Hij heeft de duisternis liever. Want wie de duisternis in de duisternis leeft en de werken der duisternis doet, die haat het licht, opdat de werken der duisternis niet openbaar worden. En als wij zulke gedachten in ons hebben, dan hebben we altijd een machtig bondgenoot in de Satan, die ons maar weer aanspoort verder te gaan op de weg van het verderf. De duivel die laat niet graag los wat hij eenmaal in zijn macht heeft. En de duivel heeft deze bezoeker van de synagoge stevig in zijn greep. De man heeft een onreine geest in zich. Hij heeft een duivelse geest of een demon in zich, de demonie, de demonische bezetenheid. En door deze man heen neemt die duivelse geest het woord en zegt: ik ken u wel, ik weet wel wie u bent de heilige Israëls, u bent de heilige Gods. Bent u gekomen om ons te verderven en in het ongeluk te storten? Laat af, wat hebben we met u te doen? merken we, de duivel probeert hier het effect van de prediking van Jezus teniet te doen. Hij verstoort de orde, hij spreekt tegen, hij wil Jezus maar weg hebben. En hij spreekt hem aan: ik weet wel wie u bent, de heilige God. Hij probeert Jezus een slag voor te zijn, om alvast even te zeggen wie hij is en wat hij van hem weet. Ja, de Satan is listig. Hij probeert alles om Jezus maar tegen te werken. En nu even die uitdrukking, de heilige God. Ja, als wij God enigszins leren kennen, ook vanuit zijn woord, dan kunnen we bang zijn en bevreesd voor die hoge en die heilige God. De heilige God, die de zonde niet door de vingers kan zien. De heilige God die vertoornd is, al hebben we alleen maar een zondige gedachte. Of een enkel zondig woord. En dat stelt ons leven lang schuldig. En nu spreekt de Satan hier over de heilige God. Dat is Jezus. En als het ware van ja, wij mensen zoals we hier in de synagoge zitten. U weet toch wel dat we onrein en onheilig zijn. We zijn toch gewoon mensen. We zijn toch gewoon zondaren. Dat zijn we toch allemaal. U past niet bij ons. U hoort niet bij ons. U hoort bij de heilige God. Maar laat ons nou maar gewoon zoals we zijn. Ja, de duivel heeft een beetje gelijk. Want de zondige, schuldige mens en de heilige God, die passen ook niet bij elkaar. Maar ik zeg bewust dat hij maar een beetje gelijk heeft. Want waar de duivel nou een blinde vlek voor heeft en wat hij nou nooit kan begrijpen is dat Christus nu juist gekomen is om het verlorene op te zoeken. Om die mensen die verstrikt zitten in de onreinheid en de onheiligheid, om die te redden en zalig te maken. Christus is inderdaad de heilige God. En hij is gekomen voor die onheilige mensen die daar zitten in de synagogen. Opdat hij die onheilige zondaren van hun schuld zou kwijt, hun zonde zou kwijtschelden. En ze in genade zou aannemen en zo bij zijn vader brengen. Dat heeft de duivel nooit begrepen. En gemeente, onthoud het. Want de duivel zal ook ons proberen elke keer weer op onze schuld en onreinheid te wijzen. En hij spreekt ook over God. Maar dan altijd over die heiligheid van God die voor ons toch niet te bereiken is. Hij wil ons altijd bang maken. Maar dit is nu het evangelie dat de Zoon van God gekomen is voor onheiligen en onreinen. Om ze te verlossen en zalig te maken. Daarom. Al beweert de duivel dat Jezus hier niet op zijn plaats is. Hij is er juist op zijn plaats om het verlorene te zoeken. En al is het dan nog zo verschrikkelijk in ons leven. Al is er nog zoveel onheiligheid en onreinheid. Vlucht niet weg bij de Heer Jezus. Maar vlucht juist naar hem toe. En gemeente, nou hebben we hier een geval van bezetenheid. Van iemand die een demonische gebondenheid heeft. En het is wel opvallend dat we daar in de Bijbel heel veel over lezen. Met name in de evangeliën. Als de Heer Jezus op aarde is, dan is de duivel bijzonder actief en hij neemt bezit van tal van mensen. Bezetenheid, demonische gebondenheid. En wellicht dat we vanavond deze geschiedenis zo op een beetje op afstand bekijken en zeggen, ja, dat was toch wel merkwaardig eigenlijk. Toch wel een bijzonder verschijnsel zo in die tijd. En dan doen we net alsof dat tegenwoordig niet meer voorkomt. Maar gemeente, het komt vandaag aan de dag ook voor. En het komt ook voor in onze kringen. En zulke mensen kunnen ook vanavond in de kerk zijn. En hoe komt het nu dat het eigenlijk de laatste tijd weer veel meer naar voren komt? Ook in gereformeerde bondsgemeenten. Nee, en dan niet altijd van die hele zware gevallen van echt duidelijke bezetenheid. Maar toch wel situaties die in die richting wijzen. Ik zal daar straks nog wel een paar voorbeelden van noemen. Maar hoe komt het dat nu de laatste tijd weer zo toeneemt? Wel, dan wil ik 4 oorzaken noemen. In de eerste plaats dit, dat in Nederland de christelijke godsdienst lange tijd ook het openbare leven gestempeld heeft. Maar we weten allemaal dat die invloed de laatste tientallen jaren heel sterk afneemt. Dat het christelijk geloof bewust naar de kant geschoven wordt. En dat Nederland binnen Europa de meest geseculariseerde natie is. Terwijl we vroeger het Israël van het Westen waren. Maar die leegte wordt opgevuld door Oosterse godsdiensten. En via die Oosterse godsdiensten komt er heel vaak een duivelse, occulte belasting. En dan het tweede. Daarmee is verbonden dat velen zich bezig gaan houden met magische rituelen. En dat men van die Oosterse zaken over wil nemen. Onze jongeren kunnen het op school tegenkomen. Maar ook de ouderen, vooral op het gebied van genezing. Er zijn heel wat alternatieve genezers die hun diensten aanbieden. En laat ik vooropstellen dat sommige geheel en al betrouwbaar zijn. Dat sommige uitstekend werk doen. Maar er zijn ook heel wat alternatieve genezers die regelrecht in verbinding staan met de Satan. En van de Satan hun kracht ontvangen om te genezen. En dan ben ik nog maar kort hier op het eiland, maar ik weet al minstens 2 personen op dit eiland die deze praktijken uitoefenen. En die het verbinden met waarzeggerij en met occultisme. En als we naar zulke mensen toe gaan, dan kunnen we wel zeggen, ja, maar ik wil zo graag genezen worden. Ja, maar als je je genezing van de duivel wilt hebben, dan zul je op ander gebied daarvoor moeten betalen. Dan zul je dat moeten betalen met een occulte, duivelse binding. En daarom, voordat we naar alternatieve genezers toe gaan, laten we altijd maar controleren wat voor soort mensen dat zijn. Als ze veel van doen hebben met wichelarij en met pendelen en met horoscopen en met kaarten en met toekomstvoorspellen, wantrouw het dan maar en ga daar niet naartoe. Maar er zijn mensen die daar wel naartoe gegaan zijn en daar eigenlijk op geestelijk gebied veel schade oplopen. En dan de derde oorzaak, dat is de invloed van de media, de kranten, tijdschriften, radio- en televisieprogramma's, die dat over ons uitstorten. Al dat occulte, dat bijzondere. Een programma als Het Zwarte Gat van Veronica. Of de uitzendingen waarin Jomanda in Tiel optreedt. Maar ook de bussen die hier van het eiland rijden naar Tiel. Om naar Jomanda toe te gaan om maar genezen te worden. En satanische muziek. Maar ook de boeken die verschijnen. Een kwart van de jeugdboeken die verschijnt heeft met deze thema's te maken. Van heksen en waarzeggerij en occulte. Onze jongeren worden ermee overspoeld. En als het christendom terugwijkt, dan neemt de duivel die plaats in, gemeente. En dan ten vierde. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat er steeds meer tekenen zijn in onze samenleving, waardoor we de eindtijd gaan zien. En dat het niet zo heel erg lang meer duren zal voordat de Heer Jezus terugkomt. En de duivel weet dat. Maar wetende dat hij een kleine tijd heeft, des te meer zet hij alles op alles om ons bij de Heere vandaan te trekken. En zal hij steeds duidelijker zijn macht openbaren. En ben ik er zelf van overtuigd dat heel veel verschijnselen, ook van bezetenheid en dergelijke die we in het Nieuwe Testament aantreffen, ook in onze tijd weer zullen terugkeren. En dan vraagt u misschien, ja, waar kun je dat dan aan merken? Wel, die occulte belasting, die kan minder erge vormen aannemen en ook hele zware vormen. Maar ik zal proberen wat verschijnselen te beschrijven. In de eerste plaats dit. De storingen in de verhouding met God. Kerkmensen krijgen moeite met de naam van Jezus. Die kunnen ze bijna niet meer uitspreken. Of ze krijgen moeite met de kerkgang. of met het in de Bijbel lezen. Er komt een innerlijke afkeer. 2 maanden terug heb ik nog een mevrouw gesproken, ook lid van de Gereformeerde Bond, maar uit een andere provincie. En die zei, als ik naar de kerk toe loop, dan krijg ik verschrikkelijke hoofdpijn en ik krijg hartkloppingen en ik word helemaal misselijk. En dan kan ik maar het beste weer naar huis terugkeren en dan gaat het over. En ze zegt, maar datzelfde heb ik als ik thuis in de Bijbel wil lezen. En een andere vrouw die zei, vroeger luisterde ik heel graag naar geestelijke muziek, maar sinds ik een jaar geleden daar met die occulte dingen bezig ben geweest, nou kan ik het gewoon niet meer verdragen aan mijn hoofd om daarnaar te luisteren. Ja, de Satan die werkt door in deze dingen en die probeert ons bij de bron van genezing vandaan te houden. Die probeert ons uit de kerk te houden, van de Bijbel af en bij de Heer Jezus vandaan. En zo, dat is een tweede verschijnsel, kunnen er storingen komen in het gedachtenleven. Storingen op psychisch gebied. Er kunnen zware angsten komen en nachtmerries. Men hoort stemmen. Of men ziet gezichten op de muur. Men heeft gevoelens over wat er gaat gebeuren. En daardoor kan men heel agressief worden. Om weer een voorbeeld. Een jongen van een jaar of 25. Ook trouw, kerkelijk mee levend. Zo toen hij tegen de 20 was tot bekering gekomen. En ging ook aan het avondmaal. Maar als hij 's nachts in bed lag, dan de meest verschrikkelijke visioenen. En afschuwelijke godslasteringen in zijn gedachten. En hij sliep op de tweede verdieping en als hij dan naar beneden wilde gaan. En op de overloop was er een innerlijke stem in hem die zei, stort jezelf naar beneden. Maak er een eind aan. En deze jongen heeft gebeden, heeft gesmeekt. O God, verlos me ervan. Maar hij kwam er niet vrij van. En later bleek dat hij zich met occulte zaken al bezig gehouden. Met satanische muziek. En het oproepen van geesten. Hij was zeker tot geloof gekomen. Een groot wonder, maar verschrikkelijke angsten. En zo kunnen er ook allerlei lichamelijke klachten zijn waar de dokter geen enkele oorzaak voor kan ontdekken. En zulke dingen gebeuren. Nog een voorbeeld. Een vrouw die bij wie haar ouders zich bezighielden met magie. En deze de vrouw, die ontmoette ik toen ze een jaar of 55 was. En op 12-jarige leeftijd had ze een stem gehoord. Een innerlijke stem in haar die heel duidelijk zei, jij mag nooit trouwen. Als je toch trouwt, dan zul je gelijk sterven. En toen ze wat ouder werd, toen heeft ze verschillende keren toch ongeveer verkering gehad. Maar ze durfde het niet, want die stem die kwam elke keer weer terug. En nu was ze nog steeds ongetrouwd. Zulke dingen gebeuren en gemeente, als je dat eenmaal in de gaten hebt, dan zie je dat de Satan nog steeds actief is. En ook onder kerkmensen. Want laten we er maar van uitgaan dat die man waarin Marcus 1 sprake van is, gewoon iemand was die regelmatig naar de synagoge ging. Maar als God dan werkt en als zijn geest daar aanwezig is, dan botst het en dan komt het openbaar. Dan blijft er niet langer rust, maar dan komt er een onrust. Omdat de macht van koning Jezus tegenover de macht van Satan staat. Maar dit is het evangelie dat vanavond ook verkondigd mag worden. Dat er overwinning is in de Heer Jezus Christus. Nou, gemeente, als je daar nou mee te maken hebt. Hè? Zoals ook eens een keer een vrouw mij beleed onder tranen. Dat het al die vloeken, al die verkeerde gedachten steeds maar in haar opkwamen. Ze had het nog nooit tegen iemand durven zeggen. Maar zo verschrikkelijk en zo last had ze ervan dat ze de Heer, die ze zo lief had, zo beledigde. Maar ze kon er maar niet van loskomen. Wel gemeente, hoe is er dan bevrijding? Ook als we misschien zeggen, ik ben naar zo'n occulte genezer geweest. En sinds die tijd heb ik last van allerlei verschijnselen die ik vroeger niet had. Wel, hoe is dan bevrijding mogelijk? Wel, dat begint altijd met het erkennen van de schuld. En het belijden voor God wat we verkeerd gedaan hebben. En als wij onze zonde belijden, zegt de schrift, dan hebben we een voorspraak bij de Vader. Dan weten we dat het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt van alle zonden. En zo we onze zonde belijden en laten, zegt Johannes in zijn eerste brief, dan zullen we vergeving ontvangen. En daarom, gemeente, als wij ermee te maken hebben, het is belangrijk dat we heel concreet noemen, stuk voor stuk, alles wat we verkeerd gedaan hebben in het gebed. En dat we ermee breken, dat we de Heere beloven dat we er niet meer mee te maken willen hebben. En dat we ons vervolgens beroepen op het volbrachte werk van Christus. Want dan ontnemen we de Satan zijn rechtsgrond. Kijk, de duivel die probeert ons allemaal te beïnvloeden. En in zekere zin heeft hij ook toegang tot ons gedachtenleven. Maar doordat als wij op zijn terrein komen, dan zetten we de deur open voor de Satan. En dan krijgt hij steeds meer ingang en invloed in ons leven. En daarom, als we onze zonden belijden en ons beroepen op het volbrachte werk van Christus, dan wordt aan de Satan zijn rechtsgrond ontnomen. En dan moet hij terugwijken. Want we beroepen ons op die naam die gegeven is boven alle naam. De naam van de Heer Jezus, die ook in deze geschiedenis tot die ongelukkige man zegt dat die duivel eruit moet gaan. En dan is er niets waar die boze geesten zo bang voor zijn als het bloed van Christus. En daarom hoeven we uiteindelijk nooit bang te zijn voor de duivel. Want achter het bloed van Christus zijn we veilig. Maar gemeente, in wat zwaardere, wat ernstige gevallen, om zo te zeggen, dan kan het zijn dat we het wel beleden hebben in het gebed. En ons vertrouwen stellen op Christus en dat we toch niet verder komen, dat het toch niet overgaat. Wel nu, als dan nog steeds die gebondenheid ervaren wordt, dan is dat omdat de duivel zijn prooi niet zo gauw loslaat. En dan is het goed om een ervaren christen of een ervaren christin erbij te roepen, die dan met ons bidt. Want die strijd kan zwaar zijn. Kan heel zwaar en heel moeilijk zijn. En nu gaan we even terug naar de geschiedenis. Wel, we lezen hier dat de Heer Jezus die onreine geest bestraft en hem het zwijgen oplegt. Zwijg stil en ga uit van hem. En dan lezen we dat die duivelse geest dat doet, maar ondertussen die man scheurende en aantastend. Nee, het is een geweldige worsteling als iemand in ernstige mate bezeten is. En dan, wat is het dan goed dat anderen ervan weten, anderen voor ons bidden, anderen ons nabij zijn. En in de allerergste gevallen, in hele bijzondere omstandigheden kan het zijn dat we ook geroepen worden om in de navolging van de Heer Jezus, in de navolging ook van de apostelen, vanuit het geloof, ook die boze geesten toe te spreken en te zeggen, zwijg, ga uit, want je hebt geen recht meer om daar te blijven, in die man of in die vrouw, op grond van het volbrachte werk van Christus. Ja, zegt u, ja, maar ik ben zo bang voor de duivel en ik durf dat helemaal niet. Ja, wij zijn ook klein van kracht en zwak van moed, dat is allemaal zo. We hebben in onszelf totaal geen gezag. Maar het gezag van Christus, Jezus spreekt als machthebbende vanuit de macht die hij van de Vader ontvangen heeft. En die macht geeft hij nu ook aan zijn volgelingen, zoals we gelezen hebben in Efeze 6. Mijn broeders, word krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Ja, zwak van onszelf. Maar word sterk in hem, word krachtig in de Heere. En gemeente, als we dan vanuit het geloof mogen leven, dan mogen we het oog slaan op de Heer Jezus die boze machten heeft overwonnen. En dan mogen we die geestelijke wapenrusting aandoen. En het zwaard des geestes hanteren, het welk is Gods woord. En dan zullen we de boze weerstaan. Dan mogen we het schild des geloofs opheffen, waar al die vurige pijlen van de boze op zullen afketsen en ze worden uitgeblust. Maar we zullen dus ook het zwaard des geestes hanteren om de Satan aan te vallen, om hem te gebieden heen te gaan. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden, tegen de machten in de lucht. Ach, nou van onszelf zijn we niets. Maar dat wist de apostel Paulus ook. Maar hij zei, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En gemeente, dan gaat het er niet meer om dat wij zwak zijn, want dat zijn we tot en met. Maar we beroepen ons uitsluitend op Christus. En zo mogen we die geestelijke strijd voeren. Doe dan aan de gehele wapenrusting Gods. In Efeze 6 wordt het geheim getekend van de strijd tegen alle duivelse macht. En dat geheim is het bekleed te zijn met goddelijk gezag. Dat betekent in de naam van Christus de strijd aangaan met demonen en onreine geesten. Christus heeft de overwinning behaald op Golgotha toen hij het heeft uitgeroepen. Het is volbracht. En daarom gemeente, we mogen elkaar op wijzen. Want de Satan die wint de laatste jaren ontzaggelijk veel terrein in onze samenleving. Het gaat stormenderhand. En we voelen ons ook binnen de kerk vaak teruggedrongen tot onze eigen groep en tot onze eigen modaliteit. En we zien hoe ernstig de tijden zijn. Ja, maar de Satan houdt niet op bij de muren van dit kerkgebouw. Hij gaat er doorheen en hij komt in de kerk zoals hij ook daar in de synagoge kwam. En hoe zullen we dan weer staan? Zullen we het dan allemaal maar rustig en gemoedelijk houden? Dan krijg je tenminste geen onrust. Dan krijg je tenminste niet van die mensen die ineens er dwars doorheen schreeuwen. Hou maar rustig allemaal, laat alles maar zoals het is. Maar slapend glijden we steeds verder weg. Hey, we worden opgeroepen om waakzaam te zijn. Om te onderkennen wat de wil van de Heere is voor ons. Opdat we nu als gemeente in 1995 weten dat de overwinning aan Christus is. We hoeven niet bang te zijn. Ook al zien we de oordelen zich voltrekken om ons heen en in ons midden. Maar we mogen het oog gericht houden op Christus. Die zich niet laat wegjagen uit de synagoge. Maar die man toespreekt en overwint. Gemeente, dat is het geheim. Dat is het geheim van gemeente zijn. In onszelf zwak en nietig. Maar de zwakste en de jongste gelovige staat sterk wanneer hij zich met Christus heeft omkleed. En dan probeert die duivel het toch nog wel hoor. Want hij laat die man ook stuip trekken. En zo kan het ook in ons leven zijn. Dat we toch die macht van die Satan zo voelen. En dat hij nog vrij veel invloed heeft in ons leven. Maar zie dan op Christus. Zie de macht van deze God. Vertrouw op hem. Hij kan en wil genezing en bevrijding schenken. We komen er nooit uit in eigen kracht. Maar hij is de machtige. Zie dan op hem in geloof en vertrouwen. Dat hij vandaag dezelfde is als toen. En gemeente, ook die voorbeelden van die mensen die ik noemde. Er is genezing gekomen, er is bevrijding gekomen. Want zo is onze God, ook in onze tijd. En daarom dan nu tot slot de vraag. Bij wie horen wij? Wie dienen wij? De tijd van neutraliteit is voorbij. We zullen steeds duidelijker moeten kiezen. Voor of tegen de Heer Jezus. En kunt u het niet? Zou u wel willen? Zou u de Heer Jezus wel willen dienen, maar voelt u zich aan alle kanten nog onmachtig en in de greep van de boze? Maar belijd het dan. Ga dan naar de Heer Jezus toe vanavond nog, als u thuis bent. En leg al uw machteloosheid voor hem neer. En belijd het dan ook maar dat u in uw hart nog zoveel weerstand hebt tegen zijn dienst. Maar smeek hem dan om al die weerstand te verbreken. En vertrouw op zijn woord dat hij het ook doen zal. En dat hij het licht zal laten opgaan in ons leven. Want hij is een volkomen zaligmaker. Hij wacht om ons genadig te zijn. Maar hij wacht ook totdat wij onze machteloosheid zullen belijden. En dat we het nooit in eigen kracht kunnen. dat we zo vervuld zullen worden met zijn kracht. En zo door het geloof ons hoofd weer mogen opheffen. En de toekomst mogen ingaan, mogen zien op de overste leidsman en voleinder van het geloof. Ach, we weten het. De listen van de Satan zijn velen. En ons eigen hart, het is gericht op het verkeerde. Maar door het geloof mogen we zien op Christus. Mogen we uitzien naar zijn toekomst. Dat de volkomen overwinning van de Heer Jezus wacht. En het is ons verlangen om de heerschappij van Christus te zien. Nu reeds in ons leven. Dat we vernieuwd worden meer en meer door de werking van zijn Heilige Geest. En dat we zo ook de boze mogen weerstaan. En dat we net als Luther de duivel mogen toespreken. Ga weg van mij. Ik ben gedoopt. Ik ben van de Heer Jezus Christus. Je hebt geen recht meer op me. Want ik schuil achter het bloed van Christus. Gemeente, dat is het evangelie. Het evangelie niet alleen voor de vergeving van schuld. Maar ook het evangelie van de machtige God. Die ons maakt tot meer dan overwinnaar. Door hem die ons heeft lief gehad. Amen. Zingen we nu Psalm 68, het 11e vers. Gewis, hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijandskop verslaan, dien haarige schedel vellen. Psalm 68, vers 11. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, de nood kan heel hoog zijn. Maar gewis, hoe hoog de nood ook mag gaan, u zult de vijand verslaan. En dan is dit toch het evangelie dat het gebeurd is op Golgotha. Dat daar die machtige roep heeft weerklonken. Het is volbracht. En toen zijn de duivelen toch sidderende weggevlucht. O God, wat een wonder. Wat is dat een rijkdom. Dat het ons voorgehouden wordt. Wij die zo zwak zijn. Wij die zo nietig zijn, wij die aan alle kanten belaagd worden. En wij die eigenlijk diep in ons hart zoveel van uw dienst niet willen hebben. Maar Heere, op deze wereld waar de Satan de overste van deze wereld is, daar komt u om uw koninkrijk op te richten in de harten. Daar komt u om mensen tot bekering te brengen. Daar krijgt u een volk dat u toegewijd is. En dat u wil dienen. En waar u de hoogste plaats inneemt. Heere, geef dat we kinderen van het licht mogen zijn. Te midden van een duistere wereld. Te midden van alle werken der duisternis. En waar de vorst der duisternis rondgaat als een briesende leeuw. Zoekend wie hij zal verslinden. Heere, dat we als gemeente die geestelijke wapenrusting mogen aandoen. Dat we het persoonlijk mogen doen om te strijden vanuit het geloof. O Heere, dat we juist ook in deze tijd mogen leven bij de waarachtigheid van uw woord. Dat uw woord niet alleen iets is voor 2000 jaar geleden, maar nu voor onze tijd. En juist ook nu zo weer van toepassing is. Heere, want anders dan zullen we steeds verder weggeschoven worden. Dan zal het allemaal steeds meer afgebroken worden. O God, ontfermt u zich. En heb dank dat u in alles voorzien hebt. Gedenkt u de predikant van deze gemeente. En de ambtsdragers. Allen die een taak of functie in het geheel van de gemeente hebben te vervullen. En eigenlijk zijn we dat allemaal. Ieder op onze eigen plaats. Heere, leid ons. Door uw woord en door uw Heilige Geest. Ontfermt u zich over de landelijke hervormde kerk. Ook met alles wat er in deze tijd op ons afkomt. Ook de vele zorgen die we kunnen hebben. O Heere, uw werk behoudt dat in het leven. En wilt u zelf uitkomst geven. Ontfermt u zich over onze overheid. Over onze regering, het koninklijk huis. Heere, zegent u hen. En dat ze ons mogen voorgaan in de vreze des Heren. En vanuit die wijsheid ook ons volk regeren en besturen. Wees nabij ook in de dagelijkse levensomstandigheden. U kent ons, Heren, jongeren en ouderen. Op school, bedrijf, of kantoor of thuis. Heren, u bent overal dezelfde. En we mogen u altijd aanroepen in het gebed. Heb dank, Heere, dat u ons ziet en kent. En dat u niet laat varen het werk dat uw hand begon. Vergeef u genadig alles wat niet goed was. Vergeef ons al onze zonden. En Heere, geeft u dat deze dienst, maar ook de dienst van vanmorgen, iets mag zijn dat ons geraakt heeft tot in het diepst van ons hart. Dat we niet zomaar weer overgaan tot de orde van de dag en het weer vergeten. Dat we de kracht van uw woord mogen zien en mogen ervaren. Daaruit mogen leven. Om u de eer en de lof en de glorie te brengen. Omdat we het van u belijden. Dat van u het koninkrijk is. En de kracht en de heerlijkheid. Nu en tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 25 vers 7 vormt de slotzang. Gods verborgen omgang vinden zielen, daar zijn vrees in woont. Psalm 25 vers 7. gemeente ontvangt en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.